Welkom bij weer een aflevering van de Anders Denken podcast. En nou, we hebben eigenlijk wel een primeur, want we hebben een herhaling. En dat is in deze keer in de vorm van Suzanne Meijers. Het is namelijk de tweede keer dat je te gast bent in de podcast.
Klopt.
Voor de mensen die de eerste nog verse niet hebben gehoord, zou je even jezelf willen voorstellen?
Ja, tuurlijk wil ik dat. En leuk dat ik er weer mag zijn. Ja. Mijn naam is Suzanne Meijers. Ik ben arbeidsrechtadvocaat en ik heb ook het boek geschreven Geen gedoe met personeel, arbeidsrecht voor ondernemers. Dat met name gericht is op het laagdrempelig uitleggen van het arbeidsrecht voor HR en directie.
Ja, nou, dat is een mooie beknopte samenvatting.
Ja,
het is eigenlijk mede die laagdrempeligheid dat we jou weer hebben gevraagd om weer eens bij te praten over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Wat is er actueel, wat speelt er? En ja, wat kunnen wij daar organisaties en HR-professionals en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp verder in bijbrengen?
Nou,
dus welkom terug.
Ja, bedankt. Laten we kijken hoe ver we komen met alles wat er speelt.
En dat is nogal een hoop, naar ik begrijp. Er zijn weer wat wetsvoorstellen en aanbevelingen in omloop. En een daarvan is wat betreft flex, minder flex.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen, wat dat inhoudt?
Ja, dat kan. En dan zeg ik direct bij, hè, van dit is een idee eigenlijk nog. Hè? Dus er is nog niet, het is nog niet zover dat het echt een wetsvoorstel is. De minister die hierover gaat, mevrouw Van Gennep, die heeft een aantal aanbevelingen in een kamerbrief geschreven, in twee kamerbrieven inmiddels al. En zo wordt het steeds verder uitgekristalliseerd. Dan pas als we allemaal weer ons zegje daarover mogen doen via een internetconsultatie, komt het tot een wetsvoorstel en dan moet het natuurlijk nog allemaal wet worden. Dus het is allemaal heel interessant om die ontwikkelingen in de gaten te houden, maar het is nog allemaal niet zo ver. Nee. Dus dat wil ik even als een grote kanttekening bijzetten.
Heel goed.
Nou, een van de interessante dingen, en daar is sowieso al heel veel over gaande, is de discussie over ZZP en schijnzelfstandigen.
Ja.
Zie je bijvoorbeeld terug ook in de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-arrest. Dat gaat over platformarbeid. Nou kan ik me voorstellen dat jullie doelgroep daar nou niet direct mee te maken heeft. Mm-hmm. Maar wat wel interessant is, dat daar bepaalde criteria en gezichtspunten naar voren zijn gekomen, die ook al eerder besproken zijn in de Kamer en aanbevelingen. Van ja, wanneer is iemand nou echt ZZP'er?
Ja.
En nou, dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Daar wordt ook heel veel over gediscussieerd. Dus we zijn het allemaal nog niet met elkaar eens. Kan je zeggen, nou, voor de advocaten fantastisch. Dan kunnen we allemaal nog daar richtingen aan geven. Maar het maakt het ook ingewikkeld.
Ja.
Want ja, wanneer is iemand nou ZZP? Wanneer is iemand nou eigenlijk werknemer? En waar de minister naartoe wil, is dat we gaan kijken van ja, is er nou echt sprake van een soort ondernemerschap van de ZZP'er? Is die eigenlijk min of meer ingebed in de organisatie, dus doet hij feitelijk hetzelfde als de mensen die ook werken in de organisatie. Nou, en zo zijn er nog, ik ga ze niet allemaal langslopen, daar hebben we geen tijd voor, maar er zijn een stuk of 10 gezichtspunten die uit het ene arrest volgen. Uit de aanbevelingen worden daar ook, nou ja, niet uit dat arrest, maar zie je dat daar verschillende dingen ook in terugkomen.
Ja.
Nou, en dat is iets om wel in de gaten te houden, want er wordt nu veel gewerkt met zelfstandigen, bijvoorbeeld in de zorg. En de vraag is of dat dan zo kan blijven.
Ja, en die aanbeveling komt ergens vandaan. Dus heb jij een idee waar dat dan ontstaat, dat een aanbeveling wordt geschreven, dat we daarnaar moeten kijken? Wat is de reden daarvan?
Ja, nou, een van de redenen, en dat hangt dus ook samen met dat flex minder flex, waar we dan zo nog een paar voorbeelden van hebben, is dat eigenlijk wordt gedacht van, ik denk ook om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Of dat nou nodig is, dat is een tweede. Maar als ZZP'er bouw je natuurlijk bepaalde zaken niet zomaar op.
Nee.
Denk aan pensioen, denk aan eventueel WW-risico die je niet van tevoren allemaal mee kunt of in kunt calculeren. Je draagt misschien minder sociale lasten bij als ZZP'er. En er wordt eigenlijk door de minister gedacht van ja, als dat ook niet helemaal... Je bent ook niet, hè, als je niet echt een ZZP'er bent, zou je dan toch niet in die mal van de werknemer moeten passen.
Ja.
En, ja. Ja, en dan als ik een bruggetje mag maken, want ja, we kunnen hier een hele podcast mee vullen, maar dat is denk ik niet de bedoeling.
De derde keer als je komt. Ja.
Maar bijvoorbeeld wat de minister ook heeft gezegd is, oproepkrachten, dat moeten we eigenlijk, ja, dat fenomeen moeten we ook gaan aanpakken. En oproepkrachten, dat daarvan wordt altijd gedacht dat het echt de meest flexibele vorm is van een arbeidsrelatie. Mm-hmm. Eerlijk gezegd valt dat best wel mee of tegen, zo mm-hmm. je wilt.
Yeah.
Dus de oproepkrachten hebben echt wel meer rechten dan veel organisaties denken. Maar wat de minister voorstelt is eigenlijk de nulurencontracten bestaan niet meer. Maar wanneer gebeurt dat, dat weten we nog niet precies. En daarvoor in de plaats stelt zij dan voor, laten we gaan werken met een zogenaamd basiscontract.
Ja.
En dat basiscontract moet op zijn minst een minimum aantal uren als zekerheid aanbieden.
Ja.
Nou zie je al direct een soort van parallel met een min-max-contract bijvoorbeeld. Mm. Dus wat ze eigenlijk voorstelt, nou ik maak het even heel simpel, want er valt van alles over te zeggen, is een soort afgeslankte versie van een oproepovereenkomst, maar dat er nuluren niet meer mogen. Wel voor studenten en voor scholieren, maar verder niet.
Oké, en dan komt er dus een minimum aantal uren te hangen aan dat contract.
Ja, bijvoorbeeld. Dus dan moet wat meer zekerheid worden geboden. Maar in dit geval kan ik je vast zeggen dat ze ook nu de nulurencontractanten, dat die ook al heel snel
aanspraak maken, precies.
Ja. Ja. Dus wat ze nou eigenlijk precies wil regelen. Ik denk dat het dat er andere dingen zijn die misschien belangrijker zijn om te regelen. Ik denk dat het, als mensen echt met elkaar toch die hele flexibiliteit willen houden, dan organiseert zich dat wel vanzelf.
Ja.
Dus ik denk dat deze bescherming iets te ver gaat. Als ik het zo mag zeggen.
Ja, het slaat iets weer door.
Het slaat daarin een beetje door. Een ander idee als je het hebt over flex, minder flex, is dat de ketenregeling van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is nu heel kort samengevat. Je mag 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden binnen een periode van 3 jaar. En pas als je dan daarna 6 maanden uit elkaar gaat, kun je weer beginnen aan een nieuwe keten.
Ja.
En anders ben je voor onbepaalde tijd aan elkaar gebonden. Nou, wat er nu wordt voorgesteld is om die periode die van dat half jaar uit elkaar gaan uit te breiden naar 60 maanden.
Ja.
Dus 5 jaar. Dat is, denk ik, wel een beetje overdreven.
Ik vind het vrij extreem, inderdaad. Ja,
ja. Het is vrij extreem. Je kunt je ook afvragen, ben ik niet leidend, hè? Mijn praktijk is niet per se de afspiegeling, maar ik heb in meer dan 20 jaar hier eigenlijk bijna nooit problemen mee gezien. Behalve toen die 6 maanden was ooit nog 3 maanden. Nou, toen werd er nog wel wat meer misbruik van gemaakt, denk ik. Nu met 6 maanden is het al moeilijker om daar een misbruik van te maken. Ook hiervan denk ik, ja.
Wat voegt het toe? Eigenlijk wel, toch?
Eigenlijk, ja.
Want als iemand afscheid neemt vanuit loondienst naar die 3 bepaalde tijdscontracten, 6 maanden dan niet voldoende om te beseffen of het wel of geen match was in eerste instantie.
Precies. En je kunt ook in een hele gekke situatie terechtkomen dat diegene, nou voor mijn part vertrekt een werknemer zelf. Hè?
Ja.
En dan denkt hij, ach, ik heb een andere baas, maar zo leuk vind ik het niet. En ik vond het eigenlijk toch heel leuk waar ik zat. Dan kom ik daar terug. Maar dan is er geen tussenpoos geweest van 60 maanden. Ja. Dus ja, moet je dan per se gelijk weer door op onbepaalde tijd? Of daar haal je dan ook een optie weg.
Ja.
Misschien is dat ook wel theoretisch, maar het gebeurt natuurlijk wel.
En wat denk je, want ik ben het met je eens, ik denk dat het goed is dat je mensen wilt beschermen, maar je kunt het ook zo vastzetten dat het eigenlijk alle flexibiliteit eruit slaat.
Ja.
De organisatie waar ik voor werk, Paradigma Groep, wij kennen eigenlijk alleen maar onbouw thuiscontracten omdat iemand start.
Ja.
Denk je dat dat richting de toekomst ook nog een ding wordt? Dat je meteen een vast contract zou moeten krijgen?
Ja, nou, daar heb ik geen signalen van gezien, zeg maar, dat dat echt het idee is. Wat wel steeds terugkomt, is dat een vast contract op een bepaalde manier toch als een heilig gegeven wordt beschouwd.
Nog steeds, ja.
In het polderlandschap, noem maar even. Terwijl ik denk dat vooral jongeren, aan de ene kant kun je zeggen, ja, ze worden gedwongen in allerlei flexibele baantjes met meerdere banen enzovoort. Tegelijkertijd hoor ik ook heel veel jongere mensen die dat wel fijn vinden, die helemaal geen zin hebben om per se 32 of 40 uur voor vast.
Nee, wij merken wel dat de jongere generatie inderdaad toch die balans wat anders heeft verlegd dan toen ik zelf begon met werken.
Ja.
En niet per se geholpen zijn met 32 of 40 uur. En een vast contract bij ons, dit al een bepaald tijd is meer een stukje vertrouwen wat je geeft aan je medewerker.
Ja, en dat is natuurlijk mooi als dat...
Zeker. Hoe verhoudt de uitzendbranches hierin? Want dat is natuurlijk altijd wel een beetje de smaak maken als het gaat over dit soort onderwerpen.
Ja, vaak als er wordt gezegd, het wordt minder flex, dan denkt de uitzendbranche, jee, want dan kunnen wij geld verdienen. Ja. Vaak is dat ook, vaak is dat ook wel zo. Daar wil de minister toch ook wel het een en ander aan banden leggen. Zoals het fasesysteem wordt dan iets meer ingeperkt.
Ja.
Dus daar is ook, dat blijft denk ik nog steeds een heel flexibele oplossing. Maar niet meer zo flexibel als het was. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Hè. Dat moet ik er wel steeds bij zeggen. Dit zijn allemaal plannen. En wat betreft het uitzendbeding, was het voorheen zo dat als in het uitzendbeding kan je afspreken voor het eerste half jaar. Hè, en dan was het eigenlijk zo van, nou, bevalt het niet, dan is daar de deur. Ben je ziek, houd het op.
Ja.
En daar is nu al, dat is allemaal wel wat teruggedrongen, dat als iemand ziek is, dan is het niet als vanzelf dat het ophoudt in het eerste half jaar. Dus daar moet dan wel weer een extra hobbel komen dat de inlener zegt, ik stop ermee. Maar ja, daar moet zich ook nog wat meer rechtspraak, denk ik, over ontwikkelen. Maar die CAO is daar al per 1 juli, aan mijn hoofd zeggen, veranderd. Ja.
Ja. Nou zijn daar wat meer veranderingen geweest de afgelopen jaren.
Volgens mij komt dat dan per 1 juli aanstaande.
Okay.
Ja.
Okay. We hebben het vorige keer ook gehad over het stukje concurrentiebeding.
Ja.
En de wetgeving daaromtrent. Zijn daar nog ontwikkelingen in?
Nou, wat een interessante ontwikkeling is dat er wel meer rechtspraak lijkt te zijn, waarin wordt gesuggereerd van, een concurrentiebeding kan niet bedoeld zijn, is niet bedoeld om je medewerkers vast te houden. In de huidige arbeidsmarkt, we willen de meeste organisaties toch liever niet dat de werknemer vertrekt. Nou, natuurlijk ook helemaal niet naar de concurrent, maar en denk, nou, dan heb ik mijn concurrentiebeding en dan hou ik hem daarom vast.
Ja.
Maar daarvan zeggen rechters, dat is niet de reden. Hè? Als je het hebt over een belangenafweging, dan kan het niet zo zijn dat het belang van de werkgever om diegene langer vast te houden, omdat ze geen nieuw personeel kunnen vinden, daar zet de rechter een streep door. Dus daar kun je het als werkgever niet mee halen om iemand aan zijn concurrentiebeding te houden. Mm-hmm. Dat is wel een interessant gegeven. En hè, dat houdt dus ook in dat je niet wegkomt met, ja, maar ik heb zoveel in die werknemer geïnvesteerd en opleiding zus en opleiding zo. En ja, hij mag niet zomaar vertrekken naar de concurrent. Ja, dat alleen is onvoldoende om iemand daaraan te houden. En verder verwacht ik wel dat als je het hebt over ontwikkelingen in wetgeving, dat de wetgever het graag zo ziet dat een concurrentiebeding niet zomaar meer kan. Er zijn natuurlijk met de WWZ tijd terug al wel voor bepaalde tijdcontracten al strengere vereisten opgelegd. En dat ik denk dat dat verder aangescherpt gaat worden.
Okay. We hebben het in de voorbespreking hebben het gehad over het monitoren van e-mail.
Mm-hmm.
Nou,
ja.
Vertel.
Ja, Ja, nou, wat als je het hebt over e-mails, tenminste, ik krijg regelmatig de vraag van werkgevers die zeggen, ja, ik heb de indruk dat mijn werknemer tijdens werktijd heel veel aan het e-mailen is voor privé, of dan ze hebben de indruk dat er misschien iets gaande is waarvan ze denken, hey, ik kan het bewijs uit de e-mail halen. En nou ja, daar hadden we het over, naar wanneer mag je nou wel en niet e-mail monitoren. Laat ik vooropstellen dat het beste wat een werkgever kan doen is beginnen met in het bedrijfsreglement op te nemen dat onder omstandigheden het toegestaan is dat de werkgever e-mail inziet of bekijkt. Dus dat de werknemer eigenlijk al weet van er zouden omstandigheden kunnen zijn waarin de werkgever in mijn e-mail gaat kijken. Want laten we vooropstellen dat privacy technisch gezien het niet mag. Dus de werkgever mag niet zomaar in jouw e-mail gaan zitten.
Nee, en hoe maak je dan toetsbaar wanneer het dan wel mag?
Want dat, ja, nou dan
wat
dan
zijn die omstandigheden?
Wat zijn die omstandigheden? Nou, allereerst, je moet ergens een vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Dus je moet een doel hebben om die e-mail te gaan checken. Dat kan zijn, hey, mijn werknemer die zou eigenlijk een output moeten hebben van x, nou ja, noem eens wat.
X en, omzet.
Ja, en hij blijft erg achter. En elke keer als ik als iemand niet al thuis werkt, maar elke keer als ik binnenkom in de kamer, dan klikt hij allerlei schermpjes weg, ik zeg maar even wat. Dan heb je op zich een doel. Mm-hmm. Dan is ook de vraag van, ja, is dat dan proportioneel? Dus is het in verhouding dat je die e-mail gaat checken? Of kan je er ook op een andere manier achter komen dat dat wat je vastgesteld wil hebben? Dus de vergaring van het bewijs, je moet het zo zien, het lezen van e-mail is een inbreuk op iemand zijn privacy. Ook al is dat werkgerelateerd.
Ja.
Dus je moet heel goed nadenken, kan ik niet op een zachtere manier erachter komen? Ja. Nou ja, wat zou je anders kunnen verzinnen?
Ja, ik zou in eerste instantie gewoon een gesprek proberen aan te knopen.
Ja. Je zou inderdaad eerst eens kunnen beginnen van, goh, die omzet blijft achter.
Ja.
Waar ligt dat aan? Of ik kwam vanochtend binnen en dat was niet de eerste keer, maar ik zag dat je van alles wegklikte.
Ja, precies.
Wat is er aan de hand? Is er iets aan de hand?
Ja.
Nou, dat zou ik sowieso altijd aanbevelen. Kijk, als iemand helemaal in ontkenning schiet of wat dan ook, kan het zo zijn dat het op een gegeven moment opportun wordt om dat wel te checken.
Ja.
En als je dat doet, dan zou je ook moeten nagaan van, ja, ben ik de persoon om dat te doen? Of moet ik dat door iemand anders laten doen? Bijvoorbeeld de ICT-dienst die je hebt of zo. Hè? Dus dat er wat afstand is. En dan is het ook nog eens een keer de bedoeling dat je niet alle mail bekijkt, maar dat je met name
de relevante mail.
Ja, de relevante mail. Dus als er een eentje is met subject borrelvrijdag, ja, dan moet je die skippen.
Ja.
Of vakantieplanning. Want werknemers mogen op zich wel, in de huidige tijd, het is heel normaal om af en toe wat privé te doen.
Ja.
Dus daar, daar moet je dan een beetje de balans in zien te vinden. Dus je moet je eerst van alles afvragen.
Voordat
je überhaupt begint. Dus niet zomaar die inbox openklappen.
Ja. En anders denk ik, zeg maar, het hele traject voordat je het gaat doen is dan uitermate belangrijk.
Ja.
Want als je het koudweg in één keer doet op basis van alleen maar een aanname.
Ja.
Is best wel eng natuurlijk.
Precies. Ja. En het verwijt dat je dan kunt krijgen, kan je zeggen, ja, ik ben de werkgever, ik doe het gewoon. Kan mij het schelen, wat kan die me maken, mijn werknemer? Nou, dan maakt hij me een verwijt. Het boeit me niet. Maar dan moet je ook even een stapje verder nadenken. Want straks, wat ga je ermee doen? Je ontdekt iets.
Mm-hmm.
En dan wil je misschien in gesprek over een afscheid. Of misschien moet je zelfs een ontbindingsverzoek indienen. Maar dan geef je dus de werknemer ook een stok om mee te slaan. Van, ja, mijn werkgever is te rücksichtloos te werk gegaan.
Yeah.
Dus misschien is het dan wel ernstig verwijtbaar. En krijg je een extra vergoeding aan je broek.
Ja, precies.
Of, en nu denk ik al te ver door, want je kunt ook gewoon stellen, er is helemaal niks, er is helemaal niks ontdekt. En je hebt daarmee wel de arbeidsverhouding op scherp gezet.
Die is wel verstoord op zijn minst gezet.
Precies, ja. 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 Het is in ieder geval een motie van wantrouwen.
Zeker. Het precair onderwerp, ja. Wat dat betreft.
Ja.
Nou zou iedereen in mijn e-mail mogen kijken. Ik denk niet dat ze heel gelukkig worden van de chaos in mijn mailbox. dat terzijde.
Ja.
En ik kan mensen ook niet kwalijk nemen als ze vandaag willen kijken of Transavia wel of niet vliegt deze zomer. Dus,
nee, precies, dat zoiets.
Helder. Ja. En nu kwam er nog ter sprake dat er een wetsvoorstel ligt wat betreft verplichte vertrouwenspersoon.
Ja, klopt. Dat is echt net vers van de pers, zeg maar. Ja. Althans, het lag er al eerder en toen moest het een beetje aangepast. En is inmiddels bekend dat dat wetsvoorstel doorgaat, zeg maar, naar de Eerste Kamer. Dat een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.
Mm-hmm.
En ja, dan zou het ook zo kunnen zijn dat er meer handvatten worden gegeven over waar moet zo'n vertrouwenspersoon dan aan voldoen. En het idee is natuurlijk met name dat de arbeidsomstandigheden voor de werknemers goed moeten zijn.
Ja.
Dat je daar als werkgever verplichting voor hebt. En dat het instellen van een vertrouwenspersoon daaraan kan bijdragen. Zodat iemand op een laagdrempelige manier issues kan aankaarten. En zeker in de huidige tijd natuurlijk met al het grensoverschrijdend gedrag, situaties die aan de orde worden gesteld, terecht of onterecht, hè, dat is nog een tweede. Maar kun je je voorstellen dat dat best een goed idee is om zo'n vertrouwenspersoon in te stellen?
Ja, nou, nu hebben wij, dan zijn we van een iets groter omvang, dus we hebben ook een externe vertrouwenspersoon.
Ja, nou dat lijkt me ook zo, als ik, sorry dat ik
ja,
je daar...
Ja, maakt niet uit.
Maar... Zeker als je een wat grotere organisatie bent, maar misschien zelfs ook juist als je een kleinere organisatie bent, denk ik dat het instellen van een interne vertrouwenspersoon is makkelijk, makkelijker misschien. Tegelijkertijd is het hebben van een externe vertrouwenspersoon ook wel een groot goed. Want het zal maar net gebeuren dat degene die iets wil melden een issue heeft met de vertrouwenspersoon. Dat gebeurt.
Ja.
Of wat ik ook wel eens meemaak, is dat de vertrouwenspersoon ook de HR-medewerker is.
Ja.
En daar denk ik dan, heb je een, die rollen, dat matcht gewoon niet. Dat zou ik afraden.
En misschien een gekke vraag, maar wat is nou de definitie eigenlijk van een vertrouwenspersoon?
Ja, dat is helemaal geen gekke vraag, want ik kan hem je niet zo 1, 2, 3 geven. ik kan je wel uitleggen wat diegene doet, maar wat nou echt een definitie is. En daar haak je gelijk aan bij, denk ik, ook een heel terecht punt. Want je hebt natuurlijk van allerlei, net als een coach, het is geen beschermde titel.
Nee.
Dus iedereen, wij kunnen ons ook vertrouwenspersoon noemen. Of dat nou een verstandig idee is, dat weet ik niet. Maar het zou op zijn minst helpen als er een bepaalde certificering en wat slagkracht achter zit.
Dus dat wetsvoorstel gaat om een verplicht vertrouwenspersoon, maar daar staat dus niet in dat extern moet zijn. Dat mag dus ook intern zijn.
Ja, bij mijn weten is het inderdaad iets wat allebei, dat er in ieder geval een vertrouwenspersoon ingesteld wordt.
Ja.
En ik kan me voorstellen, praktisch gezien, dat je als organisatie ervoor kiest om zowel intern als extern één aan te haken.
Ja, nou, binnen onze eigen club, we hebben verschillende mensen die met regelmaat mensen in gesprek gaan, die vastlopen op een stuk. Als dat echt zou neigen naar een conflict of een vertrouwensissue met leidinggevende, dan is het altijd dat het extern wordt neergelegd.
Hè. Ja.
Dus voor ons betekent intern dat iemand gewoon zijn ei kwijt kan, simpel gezegd.
Ja.
Als het gaat om grotere zaken, dan verwijzen we via onze intranet de externe vertrouwenspersoon toe.
Ja.
Omdat je natuurlijk al snel inderdaad praat. Zeker, goed, wij gaan richting de 1000 mensen, maar als je dat bedrijf van 11 bent.
Ja.
En nummer 11 is vertrouwenspersoon en krijgt een klacht over zijn beste collega van nummer 9. Dan wordt het wel heel precair natuurlijk.
Dat wordt heel precair.
Ja.
Ja, dat is een reden dat ik zei, misschien juist als kleine organisatie doe je er ook goed aan. Om extern iemand aan te trekken daarvoor.
Ja. Nu hebben wij het gehad over dat stukje grensoverschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
En in de voorstelling hebben we het ook gehad over dat De cultuur binnen de organisatie ook heel erg van belang is. Wij hebben ook binnen onze eigen club weer het beleid omtrent gedrag weer opnieuw gepubliceerd en aangescherpt.
Ja.
Als ik dat puur seks zou moeten doorlezen, wat er allemaal staat, wat niet gewenst is, wat ongewenst is, wat wel mag, wat niet mag, dan wordt het best wel ingewikkeld om me te verhouden in bepaalde situaties. Maar ken ik de cultuur voldoende en denk ik dat ik en veel van mijn collega's weten waar voelspriet te hebben van wat kan wel, wat kan niet.
Ja.
Dus ik vind het een interessant onderwerp. En onrecht moet absoluut aan de kaak worden gesteld. Maar er zit ook een soort heel groot schemergebied, omdat het natuurlijk heel subjectief is. Wat mij overschrijdend is en wat voor jou overschrijdend is.
Ja, sowieso. En absoluut. En wat ik ook nu regelmatiger merk, en ja, dat is een beetje vervelend om te zeggen, want dat maakt ook dat er een soort sprake is van deflatie van mensen die echt worstelen met een situatie, is dat ik merk dat bijvoorbeeld iemand wordt aangesproken op van, goh, het gaat niet zo lekker, of er is een arbeidsconflict, en dan is het meteen, oh, grensoverschrijdend gedrag, oh, onveilige werksituatie.
Ja.
Laatst had ik ook een casus bij de hand waarbij de werknemer in kwestie zei, oh, er is hier een angstcultuur. Maar dat is een klein bedrijf waar iedereen al 20 jaar met elkaar samenwerkt, waarbij in de pauzes met elkaar wordt geluncht. Het is gewoon eigenlijk een heel gezellig bedrijf, maar deze meneer functioneerde niet meer zo. Dus hij is daarop aangesproken van, goh, is het, hoezo ben je 5 minuten eerder weggegaan, want als je die paar dingetjes had afgemaakt, hij is gewoon even aangesproken op zijn gedrag. En toen was er direct sprake van een angstcultuur volgens hem.
Ja.
Waardoor de directeur dacht, hoe kan je nou zoiets tegen mij zeggen? Dat zette dan ook de verhoudingen weer op scherp.
Ja.
En ik merk dat eerder dat naar dat soort teksten wordt gegrepen door werknemers, bewust of onbewust. Maar dat maakt het dan wel moeilijker, ook voor de gevallen waar er echt sprake is van.
Dat is sowieso heel kwalijk natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat daar waar het echt van toepassing is, dat een beetje in het grote massa opgaat.
Ja.
Ik denk ook dat voor zo'n ondernemer zoals jij aanhaalt, natuurlijk ook wel echt schade berokkent.
Ja.
Voor de naam van zijn organisatie of een bedrijf. Ik denk dat het een beetje hetzelfde gaat als met het monitoren van de e-mail. Ergens heb je dan de afslag mis, denk ik, om het gesprek eens met elkaar te voeren.
Ja, ja.
Alleen heb je nu wel de middelen om meteen te roepen, angstcultuur.
Ja, klopt. Ja, en waar gaat het dan mis inderdaad? Is het de werknemer die te snel is?
Ja.
Of heb je dan met elkaar niet dat gesprek gaande gehouden?
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat jij zegt.
Ja, ja, precies. Ja. En dat is een discussie die zal niet heel snel meer verdwijnen.
Nee.
Aan de ene kant natuurlijk hartstikke goed, maar wat je zegt, het maakt het ook wel heel makkelijk om in plaats van het gesprek met elkaar te voeren, te grijpen naar een beleid of naar regeltjes.
Ja, nee,
waardoor
klopt.
Waardoor je de relatie eigenlijk direct al op scherp zet.
Ja,
Wat zijn daarvan, wat merk je daarvan in jouw praktijk? Heb je daar nog een voorbeeld van?
Wanneer er dan wel daadwerkelijk sprake van is, of hoe daarmee om wordt gegaan met de regels.
Ja, hoe daarmee om wordt gegaan, ja.
Laat ik vooropstellen dat ik wel een voorstander ben van het maken van, het zou je niet verbazen, maar van het maken van regels.
Mm-hmm.
Ook al liggen die nog zo voor de hand. Hè. We weten allemaal, discrimineren is niet oké, pesten is niet oké, maar zet het toch maar op papier. En dan komt het vervolgens aan op wat jij zegt, de cultuur.
Yeah.
Want wat je dus regelmatig ziet, en daar zijn ook uitspraken over, is dat als de cultuur nou eenmaal is dat er onderling wordt gepest, dan kan degene die het aangeeft dat hij ermee zit nog zo'n gelijk hebben. En wellicht ook wel daarin uiteindelijk tegemoetgekomen worden enzovoort. Ja. Maar tegelijkertijd maakt het ook lastig om degene die dan het gedrag vertoont aan te spreken en te ontslaan zonder vergoeding.
Ja.
Want dan zegt een rechter, ja, maar werkgever, jij bent verantwoordelijk voor dat het breed gedragen wordt.
Ja.
En ondertussen had je al lang door dat er gepest werd, of was dit gedrag acceptabel binnen de organisatie, en dat heb je getolereerd. Je hebt die persoon daar ook niet op aangesproken.
Nee.
Dus misschien kun je hem ontslaan, maar waarschijnlijk krijg je wel een dikke vette rekening daarbij.
Ja.
Dus, ja. En dat is wat je merkt. En ja. Ja, als ik kijk in mijn praktijk, merk ik wel dat organisaties daar ook wel een beetje mee worstelen, hoor. Van, ja, ik heb het allemaal netjes gedaan volgens het boekje. Cultuur is in principe ook op orde. Maar zeker als wat grotere organisaties zijn, je hebt ook niet alle poppetjes.
Nee, daar heb je niet allemaal meer zicht op inderdaad.
Nee, maar ja, je bent wel verantwoordelijk.
Ja, dus, ja, interessant. Ja, interessant onderwerp. En dat zijn onderwerpen die ik reuze interessant vind, ja. Oprecht. En hoe koppel je daar dan een juiste wet- en regelgeving ja. aan en wat voor ja. beleid? En...
Ja, ja. Maar, en wat jij zegt van in het begin, van ja, hoe moet je nog met elkaar omgaan? Want ja. Ja, sommige dingen zou je dan misschien nu minder snel doen dan nou ja, vroeger.
Ja, precies. Nou goed, hè, die discussie, de voice was natuurlijk zeg maar, het vuur wat opladen daar dan ja. één keer, omtrent het onderwerp. Je zag ook bij veel organisaties een soort reactie. Oh, dan moeten we meteen een bedrijf inschakelen die ons daarin gaat ja. ondersteunen. Hoe moeten we ermee omgaan?
Ja.
Waarbij ik binnen onze eigen organisatie heb gezegd, ja, dat is nooit een issue geweest. Nee. Ik maak het nu een issue als ik in één keer daar op deze manier focus ja. Op leg.
Klopt.
Ja, ik zou het heel spijtig vinden als alles wat niet meer besproken wordt in een vorm wordt gegoten.
Ja.
Want het maakt de dialoog niet veel makkelijker, denk ik.
Nee, en daar, ja, het klinkt wat gezapig, maar het is... En zeker vanuit de rol van een advocaat. Maar het is wel een feit dat in gesprek blijven met elkaar
ja.
het allerbelangrijkste is.
Ja,
als je elkaar op een gegeven moment kwijt bent, maakt het niet uit aan wie het ligt heeft. Maar dan,
ja, houd het wel
dan gaat het wel verkeerd.
Ja,
ja en dan kun je toch ook dan maar beter gelijk ingrijpen. Want anders dan suddert het. Eens. En dan kan er nou, zulk gedrag of andere uitkomsten. Ja.
Ja. We zijn alweer bijna door de tijd heen.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor jouw tweede optreden in de Anders Denken podcast.
Ja, nou, jij ook bedankt.
En ja, ik voorzie zomaar dat er in het volgende seizoen dat je weer een keer aan tafel zit.
Ik ben benieuwd.
Leuk. Dankjewel.
Oké, graag gedaan.